Goedemorgen, middag of avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Leiderschap met Hillegonda. Ik heb er weer zin in, want ik wil het vandaag met jullie hebben over mijn favoriete onderwerp, ontwikkelen. Het is een van mijn kernfundamenten. Het is een onderdeel van mijn Big Five. Ik moet ontwikkelen. Ik moet anderen kunnen helpen om te ontwikkelen. Dat is wat ik te doen heb en waar ik altijd heel erg blij van word. Zelf probeer ik ook zoveel mogelijk elke dag iets te leren. Lukt niet altijd natuurlijk, maar door er wel structureel voor te zorgen dat ik iedere dag in ieder geval iets lees, doe ik altijd een stukje nieuwe kennis op. En natuurlijk social media, scrollen, werkt ook heel goed. Kom je de meest mooie, leuke weetjes tegen. Dus dat is het kleinschalige als het gaat om elke dag iets leren. Maar goed, dat is alleen maar kennis tot mij nemen. En dat is een goed begin. Het belangrijkste is natuurlijk vooral, wat doe je ermee? En de triggers om te leren zijn natuurlijk het allergrootst op het moment dat je vastloopt of dat je zelf daadwerkelijk wilt veranderen of moet veranderen. En voor mij zijn er natuurlijk verschillende momenten in mijn leven geweest dat er noodzaak was om te veranderen. En dat kun je in het begin ongemakkelijk of niet fijn vinden. Maar ja, ik ben wel een type nuchter, noordelijk, praktisch. Dan pakken we dat gewoon aan en we gaan gewoon, we gaan het aan. Een van die dingen was natuurlijk gewoon ooit dat ik niet helemaal blij was meer met de situatie van mijn baan en mijn werk en hoe ze daarmee omgingen. Dus er moest wat veranderen. En nou ja, daar kwam een kans op mijn pad. Die heb ik gepakt en ik ben ondernemer geworden. Eerst als interim in combinatie met coaching, training en ja, aldoende leert men letterlijk in dit geval. Dus ik ben ook heel mooi gaan ontwikkelen, nieuwe kennis opdoen. Omdat ik het leuk vond, maar ook omdat ik situaties tegenkwam natuurlijk waarin ik gewoon niet vaardig was. En zeker als ondernemer denk ik dat je, omdat je een ondernemertype bent, over het algemeen ook open staat om nieuwe dingen te leren. Omdat je op die manier kunt groeien, niet alleen voor jezelf, maar ook met je team. Je hebt waarschijnlijk ook behoefte om op een gegeven moment, als je medewerkers hebt, of werkt met een team of meerdere teams, om die medewerkers mee te nemen in veranderingen. Dus zij zullen moeten ontwikkelen, leren, transformeren. Dus bottom line, leren en ontwikkelen is gewoon cruciaal in een mensenleven. En zeker voor jou als leider heb je daar een rol in. Een van jouw taken is er gewoon om zelf te blijven ontwikkelen, groeien, transformeren. Om mee te kunnen in de tijd, in je bedrijf of voor het bedrijf. Maar ook om te weten hoe het in elkaar steekt, om natuurlijk jouw medewerkers mee te krijgen. Want je wilt dat het bedrijf groeit. En leiderschap gaat natuurlijk uiteindelijk over de ander in zijn kracht zetten. Maar goed, ja, als zij niet weten wat hun kracht is, of daar een taak bij krijgen zonder dat ze ooit met dat talent echt iets gedaan hebben, ja, dan zal dat ontwikkeld moeten worden. Nou, daarom wil ik het met jullie hebben over ontwikkelen. En de noodzaak daarvan mogen duidelijk zijn. Op het moment dat je iets wilt veranderen, is leren en ontwikkelen essentieel. En ik wil toch ook meenemen dat ook de overheid dit natuurlijk stimuleert, leren, ontwikkelen. Daar hebben we op dit moment in 2023 stapsubsidies voor. En over 2 weken kun je weer meedoen om jouw opleiding vergoed te krijgen. En laat nu net uit het leiderschapsprogramma de module persoonlijke groei van 3 maanden gefinancierd worden door de STAP. Dat mag, daar hebben we de erkenning voor gekregen. Dus wil jij groeien, persoonlijk groeien, leren, ontwikkelen, jouw visie, missie helder hebben, maar ook glashelder waar jouw Big Five ligt. Of wil je dat voor je medewerkers? Laat ze meedoen aan het persoonlijk groeiprogramma. Stap 1 in het hele leiderschapsverhaal. Maar goed, daarover meer in eventueel de mail of op de Insta of op LinkedIn, kortom op mijn socials. Nu gaan we het dus hebben over leren. Ik wil eerst met jullie delen welke manieren van leren er zijn. Dat is handig om te weten. En uiteindelijk wat voor stijlen je daaraan kan koppelen, zodat je voor jezelf kan kijken hoe leer ik het makkelijkst. Maar ook om te herkennen hoe jouw medewerkers het makkelijkst leren. Des te makkelijker is het om aan te haken, de juiste middelen en manieren aan te bieden, zodat zij moeiteloos kunnen ontwikkelen en jou samen met elkaar naar een hoger niveau kunnen brengen voor je bedrijf. Goed, stap 1, of de eerste manier waarop we leren is imiteren. Kennen we natuurlijk waarschijnlijk allemaal. Vanaf het moment dat je wordt geboren, doe je eigenlijk gewoon de mensen in je omgeving na. Als zij naar jou gaan lachen en je voelt je goed, dan lach je terug. Als zij hun mond bewegen of als zij iets doen, dan kopiëren we dat. En nou, dat zie je vaak natuurlijk in het spel van kinderen. Want ook jij zult vast wel Indiaantje hebben gespeeld. Of juf, schooltje, vadertje, moedertje, Sinterklaas. Of inderdaad eindeloos gevechten met Lego hebben gespeeld. Of Star Wars. Of nou ja, dat soort dingen. En dat is gewoon een kwestie van imiteren, nadoen. Zo leren we. En vooral, dat zien we terug bij kinderen. Maar ja, dat telt eigenlijk ook nog steeds voor ons. Als jij echt een geweldig leiderschapsrolmodel hebt, bestuderen we ze. Wat doet zo iemand? Wat voor gedrag vertoont zo iemand? En kijk eens wat jij daarmee kunt. Hoe past dat bij jou? En welke dingen kun jij daarin nadoen, imiteren, om te groeien in zelfverzekerdheid, in zichtbaarheid, in leiderschap. Dus we kunnen imiteren en dat doen we vooral als we jong zijn. Maar we kunnen ook conditioneren. En conditioneren is vooral leren doordat je gestraft wordt of beloond wordt. Dus van buitenaf krijg jij een prikkel die jou stimuleert om iets te doen. Nou, bottom line, het is heel simpel. Voor medewerkers stelt heel vaak, of dat heb je zelf misschien ook al voordat je misschien begon als leidinggevende of als ondernemer, de financiële prikkel. Als jij je werk doet, dan krijg je daar een salaris voor of een beloning voor. Of je klant betaalt daarvoor. Het is maar net hoe je dat ziet. Maar op het moment dat jij eigenlijk meer zou willen verdienen, zul je waarschijnlijk een andere functie of een andere baan of een andere taak of een andere dienst moeten gaan aanbieden die meer waard is of die meer verantwoordelijkheid draagt. Dus jij zult iets moeten leren om beter beloond te worden. Dus dat is vaak wel een stok achter de deur om uiteindelijk ander gedrag te gaan vertonen om iets te leren. Conditioneren is typisch iets wat Pavlov heeft gedaan. Hij deed natuurlijk het experiment met het hond eten en de bel. Ga ik niet uit, maar daar kwam het wel op neer dat op het moment dat jij iets doet en daar word je voor beloond, dan ga je het meer doen. Op het moment dat jij iets doet en daar word je voor gestraft, dan heb je de neiging om dat niet meer te doen. Nou, beide takken van sport zijn natuurlijk leren. Conditioneren is iets wat we vaak heel primair en basis doen. Bij kleine kinderen passen we natuurlijk toe. Ben je lief bij opa en oma, gedraag je je goed, krijg je knuffels, beloning, koekjes, eten, whatever. Kortom, je wordt beloond. Doe je iets wat je ouders niet fijn vinden, krijg je een tik over je vingers, een snauw, bozigheid, time-out, whatever. Dat is een manier van leren. Zien we op latere leeftijd iets minder, maar gaat er ook om dat er dus van buitenaf een prikkel komt, beloning dan wel straf, om gedrag te veranderen. Een derde manier naast imiteren en conditioneren is gewenning. En dat klinkt misschien raar, maar ook vanuit gewenning leren wij. Ik denk dat het meest mooie is, fijne voorbeeld wat voor mijzelf telt, is bijvoorbeeld omgaan met kou. Je zag dat Nou ja, ik ben wel een comfortmens. Dus ik mag graag douchen, heerlijk, lekker warm. Maar goed, met elkaar moeten we natuurlijk denken om het milieu. Afgelopen jaar hebben we natuurlijk een hoop te doen gehad om energieprijzen. Dus in de context van duurzaamheid is het ook zeker niet wenselijk dat je tegenwoordig nog een kwartier of een half uur staat te douchen. Dus bottom line, koud douchen was iets wat op mijn pad kwam. Kort douchen deed ik op een gegeven moment al, maar koud douchen is een ander verhaal. Nou echt, hè, die eerste keer dat ik aan het eind die kraan van heerlijk 38 graden terugdraaide naar zo koud mogelijk, was zingen, dansen, springen en binnen no time er weer onderweg. Maar ik heb geleerd door dat elke keer structureel te doen aan het einde van mijn douchebeurt, dat ik inmiddels gewoon met gemak 2 tot 3 minuten en soms bij de zomerdag zelfs helemaal koud douche. Want mijn lijf krijgt er letterlijk een booster van. En het mooie is dat mijn hoofd in de rust komt. Dus deze vorm van gewenning brengt mij heel veel. Het leert niet alleen mijn lijf zich aan te passen aan koude situaties. Dat telt nu ook als ik dan naar buiten loop, 's morgens vroeg even met de hond, dat ik het niet instant koud heb. Mijn lijf denkt al vrij snel: oh ja, dit is bekend. En dus krijg ik geen breinprikkels meer om daar nou, van in de stress te schieten of wat dan ook. Nee, het leert mij om terug te keren naar de stilte in mijn hoofd. Dus ik heb geleerd dat als ik in een wat extremer, mijn lijf of mijn lichaam aan wat extremere, snel veranderende buitengewone situaties toe, dat ik daarmee mijzelf tot rust en terug kan keren in mijn emoties, in de plaats van rust, om te kalmeren. Maar ook dat ik sterk genoeg ben om met extreme, bijzondere situaties om te gaan. Dus letterlijk is daar sprake van gewenning, doordat ik iedere keer daar een tandje bij deed, een paar seconden langer. Wat mijn leercurve en ontwikkelcurve natuurlijk heeft gedaan. Dus daar waar ik niet 5 minuten in een ijsbad kon zitten, kan ik dat nu gewoon wel. Gewenning. Uiteraard hebben we nog een andere manier en dat is gewoon oefenen. Ik zei het volgens mij net in het begin al: oefening baart kunst. Letterlijk, en vaak gaat dit, iedereen denkt, ja, dat gaat om vaardigheden, want iedereen heeft vaak leren lopen, rennen, zwemmen, fietsen, whatever. Voor mijzelf letterlijk met vallen en opstaan rolschaatsen. Ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment rolschaatsen, en dan heb ik het over van die echte rolschaatsen, ja, ik ben oud jongens, echte rolschaatsen, met die rolschaatsen die je dus onder je laars of onder je schoenen bond, met leren bandjes en echt een soort van ijzeren, stalen framepje met 4 nou, rolletjes eronder. Die deed je onder je schoen. Ik had echt prachtige leren bandjes dus, en ze waren oranje. Echt zo cool. En dan had ik eindelijk die geweldige rolschaatsen gekregen. En ik ging erop staan. Nou ja, onderuit natuurlijk. Ja, dat is glad, dat rolt. Nou, in de huiskamer op het parket thuis was dat logisch. Maar ik denk, buiten valt dat mee. Nou, niet dus. Aldoende, vallend en opstaand, heb ik leren rolschaatsen. Bloed, zweet en tranen, letterlijk, hè? Littekens. Maar ik moest en zou rolschaatsen, want ik vond het geweldig. Ik heb er uiteindelijk heel veel profijt van. Want van rolschaatsen werd het uiteindelijk rollerblading. Rollerskating heb ik gedaan, maar natuurlijk ook schaatsen. Dus het doet iets met je motoriek. Oefening baart kunst. Letterlijk gewoon bouwen aan je vaardigheden. Dat begint vaak met fysiek, maar dat telt ook heden ten dagen nog steeds voor gedragsverandering. Want als jij een stukje kennis opdoet en je probeert het niet, je oefent het niet, je past het niet toe, dan zul jij dat niet je eigen maken en zal je nooit die vaardigheid bezitten. Pak alleen maar de vaardigheid van bijvoorbeeld luisteren, wat echt cruciaal is als leidinggevende, als leider. actief luisteren doe je door juist achterover te leunen. De ander met hummen, kijken, spiegelen, te stimuleren om zijn of haar verhaal te vertellen. Zonder zelf meteen te oordelen, iets te vinden, wat dan ook. Dus eerst echt volle aandacht, open-minded. Dat doet niet iedereen automatisch, maar dat kun je wel leren. Maar door dat te oefenen, elke dag je voor te nemen, één gesprek met je handen op de rug, met je mond dicht, naar iemand te luisteren, oefen je de vaardigheid om actief te luisteren, zodat jij een betere leidinggevende wordt. Omdat je meer hoort en ziet en zo ook beter in je leiderschap kunt stappen. Cruciaal, deze vaardigheid is dus belangrijk, maar het gaat erom dat door te oefenen, jij uiteindelijk dit automatisch doet. Last but not least is leren door inzicht. En dat is wat wij vooral de laatste periode in ons leven, weet je, alle andere werken ook, maar juist nu gebruiken we dat het meest. Naarmate we volwassenen worden, leren we door inzicht. Je krijgt een probleem voorgeschoten, dat ga je oplossen. Door reflectie toe te passen, door te kijken waar het nu precies zit, hoe jij je daarop gedraagt en kennis op te doen hoe het anders kan, ga je dat vervolgens proberen. En kom je terug bij oefenen of bij gewenning, conditioneren, dat maakt niet uit. Maar het begint met de trigger van inzicht. En die is erg waardevol, zeker als het gaat om gedragsverandering. Want als in jouw werk bijvoorbeeld jouw medewerker niet weet wat zijn gedrag is en iemand hem niet attendeert in de vorm van spiegelen of hem vertelt dat er eigenlijk sprake is van een probleem, want hij gedraagt zich niet of hij vertoont gedrag wat niet meer wenselijk is of wat dient te veranderen met het oog op wat je als groep of als team met elkaar wilt doen. Als hij dat niet weet, zal hij niet veranderen. En kan hij niet leren en ontwikkelen, maar door hem erop te attenderen, krijgt hij een inzicht en kan hij ervoor kiezen om te ontwikkelen, om zich anders te gedragen, om te reflecteren en ander gedrag te gaan proberen, eigen maken enzovoort. Dus deze manieren van leren zijn er allemaal, letterlijk genetisch bepaald. Of je het in meer of minder mate doet, uiteraard je omgeving draagt er ook bij. Maar de manieren waarop wij leren en ontwikkelen zijn dus imiteren, conditioneren, gewenning, oefenen en vanuit inzicht. Nou, als je deze dingen weet en weet dit zijn manieren waarop je het kan doen, kun je dus ook kijken naar jezelf. Wat vind jij fijn? Als het voor jou geen probleem is om discipline bijvoorbeeld, is dat een van jouw talenten, dat je heel echt gedisciplineerd gestructureerd werken, dan is oefenen gewoon heel erg makkelijk. Maar uiteraard ook kun je inzichten gebruiken op het moment dat jij met je bedrijf en met je team een verandering door wil brengen. Want dan kun je ze aantonen van, goh jongens, dit is de groei, dit is het potentieel, hierna willen we ontwikkelen. Hoe passen jullie erin? Kijk eens naar jezelf. Wat betekent dat voor jouw taken? Kun je daar wat bij kunnen? Dus zo pak je dat uiteindelijk met elkaar aan. Dus het is handig om deze manieren te kennen. Om ze vervolgens dus mee te nemen in gedachtegoed als jij daadwerkelijk wilt gaan leren of ontwikkelen. Daarnaast wil ik je nog meegeven dat het handig is om, en dat is misschien een beetje hokjesminded, ik weet het, maar dat je beseft van, joh, weet je, er zijn verschillende manieren waarop mensen zitten. Nou, Kolb is een man geweest, Amerikaans psycholoog, die deed onderzoek naar verschillende manieren waarop mensen leren. En hij zei, joh, het is natuurlijk een cyclisch proces en je hebt 4 invalshoeken. Mensen kunnen passief of actief ontwikkelen en mensen kunnen dat doen vanuit persoonlijke ervaringen of op een ander abstractieniveau. Persoonsgericht is vanuit eigen ervaring, mensgericht, of wat meer op de taak en de abstractie, of inderdaad actief-passief. Nou, mensgericht is leren op basis van persoonlijke ervaringen dus. Taakgericht is abstractie. Actief, dat wordt geleerd door middel van experimenteren, dus proberen. Passief, waar we het net over hadden, waarnemen en overdenken. Nou, afhankelijk van een voorkeurstijl kom je dus in een van die vier hokjes. Lees mensgericht actief, taakgericht actief, mensgericht passief en taakgericht passief natuurlijk. Koop heeft daar hele mooie benaming. Die zegt, wij noemen deze kwadranten gewoon mensen die hebben een voorkeursleerstijl. Dromen, denken, beslissen, doen. Nou, ik wil er even met je doorheen, omdat het gewoon echt heel erg handig is om daar zelf eens naar te kijken. Je hoeft het allemaal niet te onthouden uiteraard, maar het leuke is dat ook hier je weer, het helpt je om te kijken van, hey, hoe leer ik makkelijk en wat kan ik zoeken? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de dromer, die leert passief op basis van persoonlijke ervaringen. En dat gaat dan vooral door kijken, ervaren is natuurlijk voelen, creatie, beschouwend, open-minded, onderzoekend, gevoelig. Weet je, dit is een typische leerstijl en typische manieren. Weet je, dus dit zijn vaak ondernemers, maar ook hulpverleners, coaches, trainers, adviseurs. Omdat zij inderdaad gewoon de neiging hebben om maar steeds weer nieuwe ideeën en extra informatie te verzamelen. En ze kijken ook terug naar wat ze zelf allemaal hebben gedaan en delen dat graag. Dus zij leren vooral in bijvoorbeeld discussiegroepen, maar ook door vooral te kijken naar eigen ervaringen en dat ook met andermans ervaringen. Dat is echt waar zij makkelijk op leren. Dus een dromer heeft een voorkeurstijl die passief is op basis van persoonlijke ervaring. Denkers echter leren passief op basis van abstracte begrippen. Dus zij doen vooral kijken, waarnemen en denken. Dus niet voelen, maar denken, analyseren. Dus zij houden van redeneren, intellectueel bezig. Ze zoeken bijvoorbeeld eerst zelf dingen op, vormen hun eigen beeld of theorie. Wetenschappelijk, feitelijk, weet je wel, minder emotiegericht. Tuurlijk, ze spelen er wel in, maar zij leren door vooral eerst kennis en hun eigen ding te doen en dan pas daarover in gesprek te gaan. Nou, weet je wel, hun leerstijl is dus echt gebaseerd op begrijpen en feiten, verzamelen, logisch redenerend, analyserend, zakelijk, vaak ook gedisciplineerd en wat meer theoretisch en conceptueel ingesteld. Dus dit zijn mensen, als je die gewoon een goed boek geeft, komen zij al heel ver. Want zij denken erover na, doen daar wat. En terwijl dat juist bij zo'n dromer bijvoorbeeld minder goed werkt, want die moet gewoon voelen. Die leren ook op de hand van kennis, maar wel op basis van hun eigen persoonlijke ervaring en creatie. Totaal andere voorkeurstijl is wel abstracte begrippen, dus abstractietaakgericht, op de basis van actief leren, op basis van abstractie. Dat zijn de beslissers. Zij doen actief leren op basis van begrippen door gewoon dingen toe te passen en te beslissen. Vinden mensen iets minder interessant, is wat meer taakgericht, vinden gevoelens ook wat minder interessant. Het zijn mensen die gewoon vlot besluiten, niet zo heel haasten. Ja, weet je wel, modellen, theorieën en dergelijke, toetsen ze gewoon aan de praktijk. Ze willen dit ook testen, ze willen ook experimenteren. Want het is wel weer heel erg ervaringsgericht, hè? Ze willen wel weer echt vanuit doen. Dus zij zeggen, joh, we hebben een probleem. En op basis van logica gaan ze daar naar kijken. Moet allemaal wel een beetje duidelijk zijn, moet kunnen oefenen. Dit zijn vaak mensen zoals jij, management, beroepen, die echt vanuit dat leiderschap, dat zie je ook. Dat kan ook vanuit creatie zijn, maar dat kan ook op basis van modellen. Dus pragmatisch, probleemoplossend, goed in zelfvertrouwen, doelgericht. Dat zijn toch echt wel de manieren en kwaliteiten kenmerken die zo'n beslissende leerstijl heeft. En dan heb je de laatste categorie, de doeners. Doeners leren op basis van persoonlijke ervaring. Actief, dus experimenteren, concrete handvatten, praktisch bezig zijn, aanpakken, resultaten. Gewoon huppatee, snel aan de slag, oefenen. Die zijn dus wat minder van de theorie, maar gewoon lekker huppatee bezig. Deze mensen met de voorkeursleerstijl van doener, weet je wel, contact met anderen is daarin natuurlijk belangrijk. Ze zijn uitvoerend, gericht op actie, enthousiast, ook vaak intuïtief, net als die dromers dan wel, maar dat klopt ook wel. Dat gaat over persoonlijke ervaringen. Flexibel, eerst doen, dan pas later denken, dat zijn typische dingen. Het grappige is dat, dat je ziet, en Kolb zegt dat zelf ook heel mooi, weet je, iedereen heeft hier wel iets van, zo'n leerstijl, maar je hebt wel vaak een bepaalde voorkeur over hoe je leert. En het maakt dus niet uit welke leerstijl je hebt, maar het is gewoon handig om te weten, wat is jouw leerstijl, zodat je weet wat de voor- en nadelen zijn. Want al deze manieren kun je inspelen door je eigen stijl gewoon goed te kennen. Kijk, ik ben natuurlijk gewoon op een topdoener. Super praktisch. Dus dat is inderdaad actief doen, persoonlijke ervaringen. Maar als ik dat alleen maar zou doen, kom ik niet heel erg ver. Want de wereld bestaat natuurlijk volop uit informatie, boeken, theorie. En theorie is natuurlijk taakgericht meer abstractieniveau. Heb ik ook nodig. Zo zit de wereld ook. Dus ook ik ben naast doener natuurlijk ook echt wel, heb ik een vleugje van denker in mij als we kijken naar leerstijl. En zo gaat het ook voor jouw medewerkers. Dus denk gewoon goed na over wat is jouw eigen voorkeursstijl en zoek daar de manieren van leren voor. Want op het moment dat jij een pure denker bent, dan weet je dat of een pure denker in jouw team hebt, zo iemand laten leren, die ga je modellen, kennis en kunde aanbieden, wat meer de theoretische kant, om daarop te laten denken, analyseren en op die manier zich iets eigen te laten maken. Zou je datzelfde doen met een dromer, dan is het leereffect vele malen minder, want die moet daar iets mee doen. En die is niet van die theorie, nee, die is ook vooral gewoon van hoe voelt dat voor mij en welke ervaring hoort daarboor? Dus als daar weer een stukje storytelling of persoonlijke ervaringen of een lijntje wordt gelegd met persoonlijke ervaringen, dan zal deze dromer ook makkelijker leren. Dus bottom line, meerdere manieren waarop we leren, imiteren, conditioneren, gewenning, oefenen en inzichten. En vier leerstijlen die super handig zijn om te weten en om zelf eens naar te kijken. Een dromer die natuurlijk passief leert op een persoonlijke, persoonsgerichte manier. Een denker die passief leert, maar dan op taakgericht abstractieniveau. Een doener die natuurlijk actief leert op persoon- en ervaringsgerichte stijl. En beslissers die actief leren op basis van abstractie. Nou, deze manieren van leren komen allemaal terug in de manier van het programma van leiderschap. En ook uiteraard in de stapsubsidie die jij kunt aanvragen voor het persoonlijke groeiprogramma. Het eerste onderdeel van het leiderschapsprogramma. Want je gaat actief aan de slag 2 dagen op basis van jouw ervaringen. Je krijgt filmpjes, kennis, kunde en expertise. Vervolgens krijg je 3 maanden, jawel, 3 maanden lang online begeleiding en training, toegang tot het portaal, kennis en kunde, maar ook nog weer persoonlijke coaching sessies om te groeien met mij. Dus, bottom line, ga ervoor, leer ontwikkel. En tot de volgende keer.